Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar priester Gabriel Bart Goossens in een derde uitzending in een reeks van 9 over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag heeft hij het over de derde vrucht, de vrede.
Beste luisteraars, vandaag wil ik het met u hebben over de derde vrucht van de Geest. Na de liefde en de vreugde is er de vrede. Pax, shalom. Jezus zegt in zijn zaligsprekingen: zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Van ons, christenen, vraagt Jezus om bewerkers van vrede te zijn. De vrede van Christus, dat is de eerste vrucht na zijn verrijzenis. Op dezelfde avond van Pasen, als de verrezen Heer aan de leerlingen verschijnt, dan is zijn eerste woord: vrede zij u. Het is een paasvrucht voor iedere gedoopte, voor elke leerling, die in Jezus de verrezene herkent. De apostel Paulus, van wie wij de opsomming gekregen hebben over de vrucht van de Geest in zijn Galatenbrief, die opent zijn brieven vaak met de bekende zegengroet, die wij ook aan het begin van elke eucharistieviering horen: genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Over het aspect vrede in de eucharistieviering komen we zelfs nog terug later in deze catechese. Eerst eventjes stilstaan bij het woord vrede. Over welke soort vrede gaat het hier? En we moeten kiezen tussen twee opvattingen over vrede. Op de eerste plaats is er de Bijbelse betekenis met het schitterende woord shalom, dat uitdrukking is van welzijn, overvloed en bloei. Als iemand u in het Hebreeuws shalom toewenst, dan wenst men hem een mooi leven toe, vol, weelderig, maar ook in overeenstemming met waarheid en gerechtigheid, die hun volheid bereiken met de Messias, de koning van de vrede. En er is de tweede betekenis van vrede. Dat is de meer verspreide betekenis van het woord. Dat wordt begrepen als een soort innerlijke rust. Ik ben gerust, ik ben in vrede. Dat is een moderne, psychologische en ook subjectievere opvatting. Over het algemeen beschouwt men vrede als rust, eensgezindheid, innerlijk evenwicht. Dit gebruik van het woord vrede is echter onvolledig en kan niet verabsoluteerd worden. Wat in het leven kan, in het geestelijk leven, kan onrust een belangrijk element van groei zijn. Vaak is het de Heer zelf die in ons onrust opwekt, naar Hem op zoek te gaan om Hem te vinden. Daarom is het een belangrijk moment van groei. Er is ook het verschijnsel dat innerlijke gerustheid beantwoordt aan een slapend geweten en geen spirituele vooruitgang betekent. Vaak is het de Heer zelf die in ons de onrust wekt naar hem op zoek te gaan, om hem te vinden. Daarom is het een belangrijk moment van groei. Er is ook het verschijnsel dat innerlijke gerustheid beantwoordt aan een slapend geweten en geen spirituele vooruitgang betekent. Vaak is de Heer een teken van tegenspraak, die onze valse zekerheid wakker schudt om ons zo tot heil te brengen. Op dergelijke momenten lijkt vrede ver af, maar het is de Heer die ons op dit pad roept om tot de vrede te komen die Hij zelf ons zal schenken. Wij moeten ons ook herinneren dat de Heer het heeft over zijn vrede, als verschillend van de menselijke wereldse, wanneer Hij zegt: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik het u. De vrede van Jezus is verschillend met de vrede van de wereld. En dan kunnen we ons de vraag stellen: hoe geeft de wereld vrede? Als we aan oorlogen denken, dan zien we dat ze gewoonlijk op twee manieren worden beëindigd. Ofwel door de nederlaag van een partij, ofwel door vredesakkoorden. We moeten hopen dat men steeds deze tweede mogelijkheid kiest. Maar we moeten ook echter vaststellen dat heel de geschiedenis een eindeloze reeks vredesverdragen is die in de volgende oorlogen worden genegeerd of gevolgd worden door oorlogen in andere gedaanten of op andere plaatsen. Ook in onze tijd wordt een oorlog stuksgewijs uitgevochten volgens scenario's of werkwijzen die verschillen. Want de vrede van de ene beantwoordt aan de oorlog van de anderen. Dat is zeker niet de bedoelde vrede van Christus. Daarentegen, hoe geeft de Heer Jezus zijn vrede? Sint Paulus zegt in de Efeziërsbrief dat de vrede van Christus betekent van twee één maken. Vijandschap opruimen en verzoenen. En de weg waarlangs men dit werk van vrede kan doen, is zijn lichaam. Hij verzoent inderdaad alles en sticht vrede door zijn bloed op het kruis. Zoals Sint Paulus zegt in het eerste hoofdstuk van de brief aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 1, vers 20, om door hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen door hem alleen. In de zevende zaligspreking zegt Jezus: wees bewerkers van vrede. Het is de derde vrucht van de geest. Dit woord gelijkt op dat wat in het eerste vers van de Bijbel gebruikt wordt bij de schepping en wijst op beginnen en werken. Liefde is uit haar aard scheppend. Liefde is altijd creatief en zoekt naar verzoening tegen elke prijs. Kinderen van God worden zij genoemd, die de kunst van de vrede hebben geleerd en in praktijk brengen. Zij weten dat verzoening onmogelijk is, tenzij men zijn eigen leven geeft en dat vrede altijd en hoe dan ook gezocht wordt. Altijd en hoe dan ook, dit nooit vergeten. Op deze wijze wordt zij gezocht. Niet als een op zich staande activiteit, vrucht van eigen kunnen, maar zij is de openbaring van de genade van Christus, onze vrede die ons tot kinderen van God heeft gemaakt. De ware shalom en het echte innerlijke evenwicht ontstaan uit de vrede van Christus, die ons springt op zijn kruis en een nieuwe mensheid voortbrengt. Een nieuwe mensheid die gestalte krijgt in een eindeloze schare van heilige mannen en heilige vrouwen, vindingrijk, scheppend, die steeds nieuwe wegen hebben uitgedacht om te beminnen. Heilige mannen, heilige vrouwen bouwen de vrede op. Dit leven als kinderen van God, die door het bloed van Christus de eigen broeders zoeken en vinden, is het ware geluk. Zalig zij die deze weg van de vrede bewandelen. Beste luisteraar, wij vervolgen onze catechese over de derde vrucht van de geest, de vrede. De vrede bewerken, de vrede bewaren, eraan meebouwen. Het ligt ook in het gebod van Mozes. Het gebod dat Jezus ook heeft vernieuwd. Gij zult niet doden. Jezus voegt eraan toe: wie doodt, zal strafbaar zijn voor het gerecht, maar ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Jezus wil niet dat zijn leerlingen zich wentelen in toorn, in gramschap. Gramschap is het verlangen om zich te wreken. Dat is het tegenovergestelde van vergeven, die vrede beoogt. De opzettelijk gewilde haat is in strijd met de liefde, zo leert ons de catechismus van de katholieke kerk. De naaste haten is een zware zonde, wanneer men hem opzettelijk zwaar kwaad wil berokkenen. Wel nu, ik zeg u, zegt Jezus, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel. Vrede is nodig om de eerbied voor het menselijk leven en de groei ervan mogelijk te maken. Vrede betekent niet slechts afwezigheid van oorlog, en het beperkt zich ook niet tot instand houden van het evenwicht tussen tegenovergestelde machtsblokken. Vrede op aarde kan niet tot stand komen zonder de eerbied voor de menselijke waardigheid van personen en volkeren en van een toegewijde, volgehouden oefening van broederlijkheid. Nee, niet de rustige vastheid, de tranquillitas ordinis, de rust van de orde, maar wel de vrede van de gerechtigheid. Zoals de profeet Jesaja al zegt, de gerechtigheid brengt vrede voort en de vrucht van de naastenliefde. De heilige paus Paulus VI, die verklaarde in zijn encycliek Populorum Progressio in 1967 over de vooruitgang van de volkeren, ontwikkeling is een nieuwe naam voor vrede. Want in het licht van de vele ontwikkelingen in de jaren 60 op sociaal en economisch vlak, schetst paus Paulus VI de assen van een integrale ontwikkeling van de mens en van een ontwikkeling in solidariteit met de hele mensheid. Hierin doet de paus een dringende oproep tot sociale actie, om van minder humaniteit naar meer humaniteit over te gaan. In het licht van deze encycliek werd een pauselijke commissie opgericht met de naam Justitia et Pax, voor rechtvaardigheid en vrede. Deze werd in het leven geroepen, ook op uitdrukkelijke wens van de concilievaders van Vaticanum II, om alle katholieken te stimuleren om de vooruitgang van arme gebieden en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Dezelfde paus, Paulus VI, introduceerde de Wereldgebedsdag voor de Vrede sinds 1 januari 1968. Zo wordt de wereld eraan herinnerd, elke eerste dag van een nieuw jaar, welke grote sociale opdracht er is weggelegd om de vrede te bevorderen. Een jaar later, op 1 januari 1969, sprak paus Paulus VI op de Wereldgebedsdag voor de Vrede dat vrede een waarde is en een universele plicht. Vrede is de vrucht van de rechtvaardigheid, de vrucht van de liefde. En geweld is daarbij nooit een passend antwoord. Omdat we als christenen overtuigd zijn geworden van ons geloof in Christus en bewust van de zending van de kerk in de wereld, moeten we als kerk durven zeggen dat geweld kwaad is, dat het onaanvaardbaar is als oplossing voor conflicten, dat geweld de mens onwaardig is. Het geweld is een leugen, omdat het in strijd is met de waarheid van ons geloof, de waarheid van onze menselijkheid. Het geweld vernietigt wat het beweert te verdedigen, de waardigheid, het leven, de vrijheid van menselijke wezens. Paus Johannes Paulus II, die deed in 1983 de volgende uitspraak. Meer dan ooit hebben wij nood aan geweldloze profeten, die jammer genoeg in elk tijdperk belachelijk worden gemaakt. Echte aardse vrede is beeld en vrucht van de vrede van Christus, van de Christus die de Messiaanse vredesvorst is. Door zijn bloed op het kruis vergoten, heeft hij in zijn eigen vlees de vijandschap gedood. Hij heeft de mensheid met God verzoend en van zijn kerk het sacrament van eenheid en van de vereniging met God gemaakt. Hij is onze vrede. Hij heeft hen die vrede stichten zalig verklaard. Hoe kunnen wij als kerk nu bijdragen tot vrede? Het behoort echt tot de zending van de kerk, om Christus' werk van verlossing op aarde verder te zetten. In feite is de kerk in Christus een sacrament of een teken van vrede, een instrument, zo je wil, een instrument van vrede in de wereld en voor de wereld. Zo sprak de heilige paus Johannes Paulus II het op 1 januari van het nieuwe millennium 2000. Het bevorderen van ware vrede is een uitdrukking van het christelijk geloof in de liefde van God voor elke mens. Uit dit bevrijdend geloof in Gods liefde komt een nieuwe visie op de wereld en een nieuwe manier van benaderen van anderen voort. Ongeacht het feit of het nu een individu, dan wel een gans volk betreft. Het is een geloof dat leven omvormt en vernieuwt, geïnspireerd door de vrede die Christus aan zijn apostelen heeft gegeven. Daarom roept de kerk alle mensen op, niet alleen individuen, maar ook volkeren, landen, staten, om haar zorg voor het herstel en de bewaring van de vrede te delen, door een bijzondere nadruk op de belangrijke rol van het internationaal recht. De kerk leert dat echte vrede alleen mogelijk is door vergiffenis en verzoening. Het is niet gemakkelijk om te vergeven wanneer men te maken heeft met de gevolgen van oorlog en conflicten, omdat geweld, vooral wanneer dit leidt naar de afgronden van onmenselijkheid en ellende, steeds een loodzware last van lijden achterlaat. Dit lijden kan alleen worden verzacht door een diepgaande, loyale en moedige bezinning door alle betrokken partijen. Een bezinning die in staat is om actuele problemen te benaderen met een door berouw gezuiverde houding. Het gewicht van het verleden, dat niet mag vergeten worden, kan slechts worden aanvaard wanneer wederzijdse vergiffenis is geschonken en ontvangen. Dit is een lang en moeizaam proces, maar het is evenwel niet onmogelijk. Voor echte verzoening zijn rechtvaardigheid en waarheid concrete voorwaarden. Zo alleen is een herstel van relaties mogelijk, zowel internationaal, maatschappelijk, maar evenzeer in onze eigen relaties. Beste luisteraar, na de muziek focussen we nog even op de term vrede bij de viering van de Eucharistie na het Gloria. Na dit mooie Gloria komen wij naadloos tot de gebedscultuur, tot de liturgie van de kerk, waarin dagelijks wordt gebeden om vrede. Door het gebed is de kerk aan het strijden voor vrede. Door het gebed wordt het hart geopend, niet enkel voor de diepe verbondenheid met God, maar ook voor een ontmoeting met anderen in respect, begrip, achting en liefde. Gebed boezemt moed in en verleent steun aan alle ware vrienden van de vrede, die de liefde beminnen en haar proberen te bevorderen in de verschillende situaties waarin zij leven. Het liturgisch gebed is het hoogtepunt, waarnaar de kerk in al haar handelen streeft en ook de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. En zo is de Eucharistieviering de oorsprong en het hoogtepunt van het christelijk leven. Als een onuitputtelijke bron van elk authentiek christelijk engagement voor de vrede. Elke Eucharistie begint met een begroeting van vrede. De groet van Christus aan zijn leerlingen op de avond van Pasen. Vrede zij u. En in het eer aan God in den Hoge, het Gloria, dat is een gebed voor de vrede, voor gans het volk van God op aarde. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Tijdens het Eucharistisch gebed wordt er gebeden om vrede en eenheid in de kerk. Voor de vrede onder alle kinderen van God in dit leven en voor de toename van vrede en het heil in de wereld. Tijdens de communieritus bidt de kerk dat God vrede aan onze wereld mag schenken en brengt zij Christus geschenk van vrede in herinnering door de vrede en de eenheid van zijn koninkrijk in te roepen. Voor de communie, in normale tijden, wisselen de aanwezigen een teken van vrede uit en wordt er gebeden dat het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, ons de vrede zou geven. Dona nobis pacem. En elke heilige Eucharistie wordt beëindigd met de wegzending na de zegen. De wegzending van allen in de vrede van Christus. Gaat allen heen in vrede. Zo eindigt de Eucharistie. Er bestaan heel wat gebeden die de vrede over de wereld afsmeken. En ook in de liturgie wordt er gebeden om vrede. Niet alleen in de vaste gebeden, maar ook op bepaalde zondagen. En de vrede die dan wordt gebeden en gevraagd aan God, die wordt geassocieerd met de rechtvaardigheid. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het openingsgebed van de achtste zondag door het jaar, waarin de kerk aan God vraagt dat de gebeurtenissen van deze wereld zouden verlopen onder het teken van rechtvaardigheid en vrede, in overeenstemming met Gods wil. Heer, geef vrede in ons hart. Geef uw vrede in onze samenleving, in onze wereld. Gij hebt gezegd, mijn vrede geef ik u. Geef dat wij bewerkers worden van uw vrede. Zalig die vrede brengen, zegt gij. Zalig die de vrede bewerken, die er mee bouwen en die ermee aan de slag gaan. Want Jezus, gij hebt ons de vrede geschonken door uw bloed op het kruis voor ons vergoten. Wat een grote gave hebt gij ons geschonken. Gij wilt dat wij in uw vrede zijn. Geen aardse vrede, zoals de wereld die geeft, geen status quo, maar een vrede die gebaseerd is op ware gerechtigheid en die alleen bij u te vinden is. Zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.
En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, aan deze derde aflevering in een reeks van 9 over de vruchten van de Heilige Geest in het programma Catechismus. Radio Maria wenst u nog een gezegende dag toe.